passievol, meeslepend en vreugdevol. Aangrijpende en hoopvolle verhalen die laten zien hoe onvoorspelbaar, verschrikkelijk, maar ook mooi het leven kan zijn. Momenten die we samen met onze gasten nog één keer herbeleven. Dit is De Omwenteling, een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Welkom. Welkom luisteraars. Dit is podcast De Omwenteling, de tweede serie nummer 3. Vandaag met als gast Marion Vervoort. Ze is geboren in het Noord-Limburgse Amerika, studeerde in het Peeland College in Horst en koos voor lerares, terwijl ze eigenlijk al met 16 jaar een eindexamen muziek had behaald en wist dat dat veel meer haar ding was. Op 21-jarige leeftijd schreef ze allerlei eigen nummers, waarvan er in 2021 pas het eerste uitkwam. Welkom, Marion. Ja, de afgelopen jaren heb je nogal wat omwentelingen meegemaakt. Laten we beginnen met de eerste. De eerste, dat was jouw zoon die problemen had op school. Hoe oud is hij trouwens, die zoon?
Hij is nu 14.
En toen, ja, dan wanneer begonnen die problemen?
Nou ja, toen hij eigenlijk naar school ging. Dus toen.
Vanaf kleins af aan.
Vier jaar ga je naar school. Hè? Dus ja. Dus dat was een hele pittige periode. Maar daarvoor hadden we al wel in de gaten van: hey, hij ontwikkelt zich toch anders dan wat ik om me heen zag. Ja, ik werd natuurlijk ook maar voor de eerste keer moeder. Dus ja, wist ik veel wat. Maar dat heeft heel veel losgemaakt.
Maar wat zijn dat dan voor problemen? Ga je dan niet, volg je dan de lessen niet? Of word je, ja, wat doe je als kind fout?
Ja, nou, ik heb er een lied over geschreven.
Ja, dat klopt. Daar komen we straks op.
Ja, dat gaat er eigenlijk over zo van, ja, in die beginjaren, dan neem je je kind zelf mee. Hè, voor op die fiets dan. Ik had als metafoor bij dat lied die fiets. En je laat hem de wereld zien. En nou, want ik kan zelf nog niet fietsen. Dan komt hij achter op de fiets te zitten. Nou, dat vond mijn zoon niet zo heel erg fijn, want zijn zicht was weg. Hè? Mm-hmm. En ja, daarna kon hij dus zelf fietsen. En dat is wat mijn zoon eigenlijk heel fijn vindt. Ja, maar dan heb je het over die fiets. Maar gewoon het zelfsturend en heel autonoom. Heel autonoom willen zijn en de vrijheid nodig hebben om. En dan zet hij zijn motor zelf aan.
En waarin komt dat tot uiting in de klas?
Nou ja, dan komt hij dus in een klas, hoe het voor veel kinderen denk ik is, want ik heb altijd ook in het onderwijs gewerkt. Mm-hmm. Dan kom je in de klas. Ja, dan moet je eigenlijk weer weer achter op die fiets. Dus je moet mee met dat systeem. En je moet mee met de planning van de dag. Maar mijn zoon, ja, hij was, ja, denkt ook heel creatief. En dus daarin, dat was een mismatch.
Verstoor je dan de lessen? Of wat
hij was
eigenlijk
een clowntje. Ja, hij was de clown in de klas. Ja, hij verveelde zich dood.
En onderwijzers vinden dat niet leuk?
Nee, de meeste niet.
Dat vind ik eigenlijk jammer. Ja. Nee, maar als je daar positief op ingaat, zou ik dan zeggen als onderwijzer, dan pak je zo'n kind toch veel meer mee dan wanneer je afstoot en zegt van, dat ken je het.
Ja, ja. Maar daardoor, door die situatie, ja, werd alles eigenlijk een beetje op losse schroeven gezet. Dus ook, ik was zelf leerkracht. En ja, dan kom je in een soort van conflict. Maar wel een conflict met jezelf. Van, hey, dat systeem, ja, dat werkt dus niet voor mijn zoon. Maar hoe zit dat dan eigenlijk? Dus toen is eigenlijk, ja, bij mezelf zijn ook heel veel dingen veranderd. Zeg maar, naar mezelf kijkend ook.
Hey Marion,
naar mijn eigen schoolloopbaan.
Marion,
zeg maar.
Ik ga toch even terug naar het moment van de omwenteling.
Ja.
Dat begint inderdaad bij de herkenning van het probleem van jouw zoon. Mm-hmm. En dat die zoon hoogbegaafd is en hypersensitief.
Ja.
Maar je beschrijft zelf ook in een aantal zinnen heel mooi die omwenteling. En die wil ik toch even voorlezen. Mm-hmm. Marion Vervoort speelde te lang een foute hoofdrol in een ogenschijnlijk goedlopend verhaal. Na jarenlang aanpassen en masker opzetten wordt het leven haar te beklemmend. Dat vraagt om een draai van 180 graden. Ze maakt de overstap van het onderwijs naar de muziek. De omwenteling is in gang gezet, het is tijd voor het echte spel. Het bijzondere eigenlijk, Marion, we hebben tot nu toe altijd gasten gehad. Mm-hmm. Waarmee we teruggaan naar het moment waarin de omwenteling plaatsvond. Maar jij zit midden in de omwenteling.
Ja, maar mag
en,
ik dat?
Oh. En heel even Bert, en wat ik weet is dat toen die problemen met jouw zoon werden gekend en daar een naam aan werd gegeven, mm-hmm, hoogbegaafd, toen begon je zelf ook iets te herkennen in je eigen leven.
Mm-hmm.
En dat je daarmee dacht van, hey, pas ik wel in deze wereld? Is dat een trigger geweest?
Ja, nou ja, wat je zegt, hè, jullie hebben dan die podcast, de omwenteling. En dan soms gaat het om één gebeurtenis wat er gebeurt. Hè, waardoor je leven ineens kantelt. En bij mij is dat heel mondjesmaat gegaan. Steeds maar weer voelen dat het niet dat
nou,
het zo
om het
niet,
voor de luisteraars
niet
duidelijk
werkt,
te maken.
Hè?
Ik wil toch nog graag even terug naar die zoon van jou. Ja. Die op die lagere school.
Ja.
Want het is niet zomaar. Hij wordt 3 keer van een basisschool verwijderd. Dan moet je nog wel wat doen.
Nee, hij werd zelf niet verwijderd.
Hij werd niet verwijderd.
Nee, er was geen conflict met de scholen. We hebben altijd in goed overleg die keuzes gemaakt.
Ja.
Dus
maar
hij
wat,
is in Amerika begonnen.
Mis?
Hij is in Amerika begonnen.
Oh, jij hebt die keuzes gemaakt?
Wij als ouders.
Ah, zo.
Ja, ze hebben nooit op school gezegd van... Hey,
Maar dan moet iets aan de grondslag liggen.
Nou ja, er waren momenten dat... achteraf denk je, hoe kan je dat doen als moeder? Hè? Ja. Dat je in de auto stopt, de gordel om en de deur dicht. De ander doet de deur dicht.
Want
hij
wilde
moet
niet naar die school toe.
Nee, hij zat echt in de weerstand. Ja, maar... En op een gegeven moment ga je dat signaal echt, denk je van nou, dit is niet meer oké. Okay.
Maar dan ga je naar de volgende.
Ja, toen zijn we naar Venlo gegaan, naar in Blerik. Maar daar was een half jaar en toen is hij daar ook vastgelopen. Ja, dus en uiteindelijk in Panningen terechtgekomen. En daar ontmoette hij een juf die hem echt zag.
Ja.
Ja. Dus die zag wat hij nodig had.
Wat deed zij anders dan die anderen?
Nou, hij had inmiddels... een beetje een aversie tegen school om überhaupt die drempel over te gaan. Dus die juf die maakte hem vissenverzorger.
Vissenverzorger?
De vissen, want hij was dol op vissen. Dus hij mocht was in de school. En hij was de verantwoordelijke voor het aquarium. Toen was hij 8 jaar. En toen is het eigenlijk gaan... gaan rollen, zeg maar, door. En toen is hij daar ook wel op die school gebleven. Maar ja, toen kwam corona en nou ja, allemaal dat. Perikelen, waardoor dat ook weer... Maar nu zit hij op Agora in Panningen. En het gaat echt supergoed.
14 is hij nou?
Ja, hij is nu 14. Ja.
Maar dan toch nog van... hij zal niet de enige zijn die op zo'n school bonje maakt. Is er dan structureel wat fout in het onderwijs of zo?
Daar zouden we misschien een extra podcast voor moeten maken over het onderwijs.
Maar zeg nou maar ja en geef het antwoord.
ik denk voor een grote doelgroep wel.
Ja, en wat zou anders moeten dan?
Dat is een grote vraag. Wat zou anders moeten? Eigenlijk heel, heel simpel. Als ik naar mezelf kijk, wat ik altijd geprobeerd heb als leerkracht te doen... is om niet vanuit kaders te denken naar kinderen... maar echt met een open blik, zonder oordeel, zonder aannames... of dat echt proberen. Ik denk dat het echt bij de mensen begint die in het onderwijs werken.
Maar dan wil ik toch weer terug naar jouzelf, want daarvoor zit je hier ook eigenlijk. Door dat hele proces ging je dingen ook herkennen die voor jou niet klopten.
Ja.
Ik kan me herinneren in het voorgesprek wat we hadden dat je zei... waarom zie ik zaken die anderen niet zien? Dat zal wel aan mij liggen. En je gaf ook aan dat je je heel goed kon aanpassen. Dat was ook wel je kracht, schrijf je, of zeg je. Maar ook je zwakte om dicht bij jezelf te blijven.
Ja.
En in die periode dat je thuis zat... heb je natuurlijk ook de tijd gekregen om daarover na te denken... en dat te beschouwen. En dan begint een beetje je eigen rit. En ik kan me herinneren, toen we het gesprek hadden... dat je zei, ik zat vast in het systeem. Maar wat was dan voor jou het systeem? Ik weet dat je een jonge relatie kreeg. Dat je een beetje huisje, bompje, beestje verhaal misschien wel. In een dorp als Amerika, wat natuurlijk een kleine gemeenschap is. En je voelde je daar een beetje beklemd. Maar vertel daar eens wat over.
Ja, in ieder geval. Hè, de appel
Want
jij valt...
bent je uiteindelijk gaan bevrijden daaruit.
Ja, nou ja, dat de appel valt in die zin niet ver van de boom. Alleen was het bij mij zo dat ik dat niet... extern uiten, maar ik ging alles internaliseren. Dus ik ging alle die gevoeligheden die ik had... dus dat afstemmen op mijn omgeving. Oké, die zegt nu dat, dus dan wil die dat zo. Ik kon alles kwam bij mij binnen, als kind ook al. Dus ik heb daar echt geleerd om als mechanisme... om mezelf daarin aan te passen, zeg maar, in elke situatie. Totdat je dan op een gegeven moment dat toch tegenaan gaat lopen van... Oké, in die situatie doe ik zo, dan zo. Ja, houden we iedereen tevreden. Maar hey,
wie ben je zelf dan? Ja, dan?
Dus het is een hele grote kracht, denk ik, dat je kan afstemmen op wat er nodig is. Maar je moet eerst je heel goed kunnen afstemmen op jezelf.
Ik wou net zeggen, je wordt eigenlijk een slaaf van een ander.
Ja, dat je zelf leert leven naar wat voor jou goed is. En of een ander daar dan wel of niet.
Je zat dus eigenlijk in een soort veilige omgeving, terwijl je dat zelf niet bent. Want je gaf al aan, elke dag is iets anders. Dat is een van mijn motto's. Maar nu ga ik een stapje verder. Mm-hmm. Die constatering maak je dan. En dan ga je, het volgende stapje van je omwenteling komt dan. En je bent naar een klooster gegaan. Vertel daar eens wat over. Want dat is ook een onderdeel van die omwenteling geweest.
Ja, zeker.
Wanneer ben je daar naartoe gegaan en waar ben je naartoe gegaan?
Ik ben in 2022 in mei ben ik naar een Frans dorpje geweest. En Plum Village. En daar zaten inderdaad monniken en zusters. En daar ben ik 2 weken geweest. En wat me dat heeft opgeleverd is... Nou, ik wilde gewoon... Ik liep weer vast. Dus het waren steeds, ja, hoe vaak kan je tegen dingen aanlopen? Dus ik dacht, ja, maar ik moet nu weg. Dus ik moet even weg. Dus toen ben ik 2 weken weg geweest van mijn gezin.
Waar kende je dat klooster van? Wist je dat je naar dat bewuste
klooster
wilde?
Ik wist dat iemand daar ook geweest was. Ah, ja. En dat dat een hele fijne plek was. Maar ik had zoiets van, ja, het boeit me niet waar ik naartoe ga.
Ja,
Nou, dan gaan we daar maar naartoe. Dan ga je niet op vakantie ergens op een strand liggen of zo.
Ja, precies.
Ik dacht, nou, eens even... Dus daar heb ik ook hele fijne mensen ontmoet daar. En,
want wat doe je daar de hele dag?
Ja, 5 uur ging daar de klok. Werd daar de klok geluid. S'morgens 5 uur.
Ja, natuurlijk.
Ik lag alleen in een tentje ergens afgelegen.
In een tentje. Niet in het klooster zelf.
Nee, want ik vind het heel fijn om op mezelf te zijn. Je kon ook kiezen voor een kamer met 2. Mm-hmm. Maar ik dacht, nee. Dat ik het heel fijn vind om gewoon zelf dan mijn eigen space te hebben.
Juist.
Dus inderdaad, 5 uur wakker. Nou, dan ga je mediteren. Dan krijg je een lezing. Dan ga je eten en dan eten in stilte. Dus dat was echt natuurlijk helemaal anders dan...
Wat heeft je dat uiteindelijk gebracht?
Het heeft me gebracht dat ik heel graag weer naar huis wilde.
Kijk.
Ja. En dat ik dacht van...
Je was echt beug. Je kon, ja,
nou, het was 2 weken. En soms ben ik echt gewoon ontsnapt.
Ja.
Ja. Dus dat ik dacht...
Door het strakke stramien of wat is
nee,
dan...
Nee, ik vond het daar heel erg fijn... Maar ik dacht, mijn antwoord ligt niet in... Eigenlijk weet je zelf het antwoord wel op dingen al.
Mm-hmm.
En ik vond het in een groep... In die groep zijn vond ik heel... dat werd op een gegeven moment ook... Ja, wat ik net zei. Ik ben heel erg graag op mezelf.
Mm-hmm.
Dus die autorit naar huis, van Frankrijk naar huis... was ik echt heel gelukkig. Ik had mijn muziek aan en een podcast of weet ik van. Ja. Ik was heel gelukkig. Gewoon, ik raasde over die snelweg. En hoe ik ging heen dat ik dacht van waar ga ik naartoe? En dat heeft het dus gedaan. En wat het dan gedaan? En ik ging terug. En ik, dat
en
was
wat
echt
heb je
wel
daarna veranderd?
Wat gebeurd.
Want in welke situatie zat je op dat moment?
Ja,
dat
mijn eerste cd kwam toen uit. Ja. Nachtvogel.
Maar je was wel nog getrouwd toen?
Ik was toen getrouwd.
Mm-hmm.
Ja, en die zomer van 2022...
Vanuit dat klooster ben je dan... Het is nooit één aanleiding natuurlijk, waardoor je... Het is niet zo dat je
vertelde dat je in het klooster was geweest. Ik ben heel graag alleen. En daarna volgt een scheiding.
Ja.
Is daar een verband? Niet per se.
Nou ja, ik denk dat ik iemand ben... die het heel erg op prijs stelt om een eigen ruimte te hebben en...
Mm-hmm.
Ja, niet dat ik ben geen asociaal persoon of zo, helemaal niet. Maar ik vind het heerlijk om... Ja.
Kan me wel iets bij voorstellen.
Ja, en dat huisje, boompje, beestje dan eigenlijk. Ja, dat was ook... Ik hou heel veel van mijn kinderen en van het gezin. En we hebben het samen, Patrick, de vader van mijn kinderen en ik... We hebben het heel goed. Wij doen het nog steeds heel goed met onze kinderen en ook samen. Maar ja, die autonomie die is bij mij wel heel belangrijk. Ja.
Je voelde vrede en geluk, vertelde je na de scheiding. Ja. Maar toch knelde er iets. Dat was namelijk je werk als lerares in het onderwijs. Ik herinner me een zin dat je vertelde van... ik heb hele lieve kindjes, fijne collega... maar ik kreeg het als Spaans benauwd... wanneer ik op de fiets naar school moest, ik trok het niet meer.
Ja.
Nou, kom je dan langzaam een beetje in het laatste deel van je omwenteling?
Ja, nou eigenlijk vanaf februari woon ik dus op mezelf. En dat is natuurlijk een hele turbulente periode, want het is niet, ja, het is niet zomaar iets. Ik kende, ja, hè, de vader van mijn kinderen kende ik vanaf dat ik 18 was. Mm-hmm. Dus ja, dat was, ja, je bent verweven met elkaar.
Klopt.
En dus daar ging, dus ik dacht van, we gaan dat onderwijs, ik was er een tijdje uit geweest, dus we gaan het onderwijs weer in op een heel klein schooltje midden in de natuur. Ik dacht, nou, daar vind ik wel de rust.
Waar is dat?
In Greensveen.
Oh, ja,
ja, een hele fijne school,
ja,
om te werken. Maar het werd te beklemmend. En op een gegeven moment was het na de zomervakantie, deze zomer 2024. En ik fietste daar naartoe. En op een gegeven moment voelde mijn lijf van, Marion, omdraaien. Je moet omdraaien. Je moet niet, weet je wel. En ergens ben ik altijd over grenzen gegaan van, nee, ga Marion niet aanstellen. Gewoon gaan, weet je wel. En maar op een gegeven moment kan je lijf niet meer negeren.
En is het ook niet zo dat je al die jaren een beetje de muziek, die toch eigenlijk vanaf je 16e al in je hoofd zat, die heb je altijd maar weggedrukt?
Tuurlijk, ja.
Dat gaat ook om een keer.
Ja, maar dat heeft ook, had ook met overtuigingen te maken over mezelf. En ja, dat is zo. Dus er blijft altijd zo'n... Ja,
waarom heb je dan nooit eerder wat mee gedaan?
Ik denk gewoon laf. Ik denk dat ik het gewoon niet durfde, niet deed.
In de veilige omgeving blijven.
Ja, gewoon lekker alles veilig. Geen risico opzoeken.
Ja, en waarom durf je nu ineens
omdat
wel?
Omdat ik het eigenlijk juist heel erg leuk vind om avontuurlijk te zijn.
En straks zeg je, had ik veel eerder moeten doen.
Ja, nee, maar ja, zo gaat het leven. Ja, bedoel, de ene bloem die bloeit al als die...
Ja,
hè, als die
precies. Ja.
Dus dat, zo maar zie ik
heeft
het ook.
Niet ook een beetje met de dorpscultuur te maken?
Weet ik niet, ja.
Ik herken dit wel een beetje namelijk, bij sommige mensen.
Ja, nee, je hebt grote dromen.
Ja, ik wil er geen namen bij noemen, maar, ja, maar je pas je een beetje aan om vooral niet binnen het dorp op te vallen.
Ja, want je mag best weten, toen bijvoorbeeld, ja, toen het bij ons gezin dan anders liep dan anders, hè, met mijn zoon, dan wij maakten andere keuzes. Ja, dat doet veel ook dan wel met je omgeving. Zo van, hé, oké, wat gaat hier gebeuren? Gaan we het anders doen dan anders, maar hoe dan? Dus dat... Ja, dus echt, ja, de kop boven het maaiveld uitsteken.
Precies.
Dat was niet zo gebruikelijk in mijn omgeving. Nee,
precies.
Maar terwijl dat wel is, ja, het is niet dat ik... maar dat is gewoon, eigenlijk is dat gewoon wie ik ben.
Dus, ja.
En anders negeer je wie je bent.
En waarom durf je het nu wel dan? Want financieel zit er ook grote vraagteken bij.
Ja, zeker.
Heeft het te maken met jouw eerste album en dat je dus dat je ging samenwerken met de pianist Egbert Dirks? Mag ik zeggen dat Egbert een soort mentor van jou is in dat proces?
Nou, ik heb in de afgelopen jaren, het is heel belangrijk dat je mensen tegenkomt die vertrouwen hebben in je, hoe oud je ook bent, of hoe jong of oud je ook bent. Of je bent een kind en die dingen zien die jij misschien nog net niet ziet. En jij noemt Peter Egbert. Egbert is denk ik daarin ook zeker een sleutelfiguur. Ik heb hem de eerste keer dat we speelden was bij de inauguratie van burgemeester Rijn Palme en in Horst.
Mm-hmm.
En ja, toen was er gewoon vriendschappelijk ook een klik, zeg maar. Maar het was nog niet zo de intentie van, nou, we zijn over 2 jaar, dan hebben we samen daarin samengewerkt, muzikaal gezien. Maar er was wel zoiets van, ja, hij zei dingen of die mij dan ook weer aan het denken zetten. En dan is het heel, heel erg fijn om zo'n mens om je heen te hebben. Ja, zeker.
En waarom nu wel?
Waarom nu wel? Ja, dat vroeg jij net ook al. Waarom nu wel? Ja, omdat ik denk ik
want
nu...
De financiële kant heb je natuurlijk ook afgewogen.
Ja, maar ik denk leven vanuit angst en vanuit denken dat dingen zeker zijn zoals ze zijn, dat het je niet verder brengt. Ik ben totaal...
Nee, zou je 10 jaar geleden niet gezegd hebben.
Nee, Nee, zeker niet.
5 jaar geleden niet eens.
Nee, maar ik denk ook, degene die ik nu ben... denk dat dat heel dichtbij staat als iemand... die ik eigenlijk gewoon van nature ben. En de persoon die ik altijd dan ben geweest... Hè, Peter zei het al, een foute hoofdrol en een ogenschijnlijk goedlopend verhaal. Ja, dat verhaal, dat leek helemaal goed. Maar er zat, dat, iemand anders dat, speelde eigenlijk in dat verhaal.
Je ziet dat op dat moment niet.
Nee,
zo.
Zelf ben je dan niet. Dus bewustzijn, en dat is... Als je het hebt over die 2 weken in het klooster.
Ja,
dat bewustzijn, dat groeit steeds. En op een gegeven moment is daar geen houden meer aan. Nee, en dan is, ja,
Marion, jij komt dan uit, jij stapt dan uit die veilige omgeving. Mm. Uit die sociale omgeving die dat dorp jou bood. Maar hoe kijkt jouw veilige omgeving daar nou op toe terug? Van hoe jij nou in dat proces zit? Is dat ook een verhaal? Of accepteren ze het makkelijk? Of krijg je daar ook hobbels op je weg?
Er gebeuren eigenlijk hele mooie dingen op het moment. Ja. En dat is als je zelf in beweging komt... dan komt natuurlijk je omgeving met je mee in beweging.
Klopt.
En de ene keer is dat stapje achteruit en denk je van... oh, wat gebeurt. En dan, ja, er gebeuren gewoon hele mooie dingen. Ik denk dat heeft te maken met groei. En ik ben heel blij zoals het nu...
Maar die veilige omgeving, die steunt je daar ook in? Heb je het idee?
Ik heb een beetje twee kampen in die zin.
Ja, ja, ja,
dus
ik
krijg berichtjes van... oh, Marion, wat dapper en moedig dat je nu gewoon ontslag neemt... uit het onderwijs gaat en voor die muziek gaat.
Is het natuurlijk ook.
Ja, nou ja, aan de andere kant die zegt van... ja, maar maandelijks, je moet huur betalen. Je zit nu in een heel leuk huis in Horst.
Ja.
Maar je hebt elke maand... en dat is ook realistisch.
Hoe zie je die muzikale... hoe zie je die tijd voor je? Ga je theaters in? Waar zie je jezelf terug?
Vooral als stip op nummer 1 is dat ik... mijn eigen muziek, zeg maar, dat vind ik heel fijn om die te brengen. Dus... concerten daarin. Nou, vooral op plekken. Niet de grote tenten. Of dat is ook niet mijn muziek. Nee, maar echt gewoon de intieme concerten, zeg maar.
Ja.
Dat vind ik heel erg mooi. Gewoon waar er echt verbinding is met het publiek.
Ja.
Dat. En ik zing ook vaker op uitvaarten. En dat vind ik ook heel mooi om te doen. Dat is weer iets heel anders. Daar sta je meer in dienst van. Maar ook... Bij dementen, mensen die vroeg dement zijn geworden... of daar kan muziek ook heel veel in betekenen. Dus dat doe ik ook. En theater. Ik heb ooit een theatervoorstelling gemaakt over mijn zoon toen.
Och, ja.
En die is toen in de corona is dat toen weggegaan. Dus daar heb ik ook nog steeds zo van...
ja,
oh ja, maar daar zit ook iets in. Dus dat onderwijs en muziek of... ja, misschien daar, ja. Ja. Ja.
Je staat nu aan de vooravond van het uitbrengen van een nieuw album.
Ja.
Het echte spel.
Ja.
Is dat album autobiografisch? Zijn er veel teksten die terug te koppelen zijn naar waar we het hier over hebben?
Het zijn allemaal persoonlijke teksten van mij die ik heb geschreven. Ja, en dat kan niet anders dan dat. Maar ook dat zijn heel persoonlijk, maar ook heel universeel. Dus iemand kan er ook uithalen voor zichzelf wat het voor zichzelf betekent. En er staan ook 2, er staan ook 3 gedichten op. Nou even. Van Egbert Derks. En die spreek ik in op zijn muziek. Govert Derks.
Filosoof.
Broer. Ja. Er staan 16 songs op het album. Dat is bijna een uurtje, 59 minuten. En ik heb er heel veel zin in om dat straks te gaan delen. Met,
je hebt ook een... want we moeten langzaam gaan afronden, Bert.
Ja.
Ik kreeg al een seintje hier van... Ja. Thijs. Maar we ronden altijd af met een muziekkeuze van de gast.
Ja.
Je hebt gekozen voor het nummer Alleen voor jou.
Ja.
Dat is, neem ik aan, van het nieuwe album.
Ja, dat staat op de eerste.
En waar gaat het over?
Eigenlijk gaat het erover dat je eigenlijk... Ik heb er ook zelf een clip bij gemaakt. Dus ik vind het ook heel leuk om creatief te zijn met film en met beelden. Daar kan ik me helemaal in verliezen. Had ik ook nog een opleiding voor kunnen willen doen. Nee, maar goed, zo'n video, ja, weet ik waar het nog allemaal naartoe gaat. Maar en daar heb ik een beeld van mezelf als kind in zitten. En het gaat eigenlijk alleen voor jou. Is eigenlijk ook een boodschap van, ja, iets kan, dat iets nooit weg is. Maar dat iets altijd blijft. Wat je lief is of wat je lief hebt. En in deze zin kan je het opvatten, ja, alleen voor jou. Dus alleen voor jou als hè, die kleine Marion dan. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn iemand die je lief hebt. Mm. Hè, ja, die gaat ook niet, die is ook niet weg. Ja. Ja.
Ik mocht al een stukje beluisteren van het album. En daar staat ook een heel mooi stuk op, het gesproken woord.
Mm-hmm.
En dat, daar lees je of declameer je eigenlijk een tekst.
Ja.
Het lijkt mij heel mooi als je een stukje van die tekst zou willen declameren.
Okay.
En dan gaan we daarna over naar de muziek.
Mm-hmm.
En niet alvorens ik jou bedankt heb voor je komst.
Heel erg bedankt.
En ja, jou meeleven, meelopen in die omwenteling. Misschien is het inspirerend voor heel veel andere mensen. Ik denk dat er veel mensen in dit soort processen zitten. Mm-hmm. Van ja. Wat moet ik nou verder? Ben ik hier happy mee? Ik ben blij dat je dat ons een kijkje hebt gegeven in dat proces. En dan geef ik jou het woord voor het gesproken woord.
Ja, oké. Okay. Die ene seconde dat je besluit te vallen, is waar alles om draait. Als je springt met je ogen open en weet dat het hopen nog altijd beter voelt dan van jezelf weg te lopen. Gedachten zijn maar gedachten. Je kan ze immers altijd veranderen, toch? Waar wacht je op? Later is al lang begonnen. Wat zou er gebeuren als je vandaag niet over zou slaan en voelt, er is op jouw zolder helemaal geen raam? Je denkt aan morgen, maar je doet vandaag. En daar ga je. De enige weg die jij als geen ander al kent. Er is geen droomwereld om je in op te sluiten. Het echte spel moet worden gespeeld. Ga je mee? Dan gaan we samen. Ik wacht op je. Buiten.
Mooi, dankjewel.
Dankjewel.
Als jij iets bent dat voorbij gaat, laat het de winter in diepe rust. Die onverwachts in mijn zomer wakker kust. Als jij iets bent dat voorbij gaat, laat het een golf zijn bij storm op zee. Blijf daar dansen tot je breekt. En neem mij dan mee. Zijn door mijn aderen dat mijn hart. Heeft...